dit gezegd hebbende schuiven we één plekje op en komen we uit bij Lijs Borger. Zijn er van jullie kant nog vragen? Zijn er nog vragen van de kant van het CDA?
Ik heb twee vragen over de begroting voor 2017. Pagina 16 van 24 staat wat meer uitleg over de bewindvoering, omdat daarin de kosten stijgen naar 2019 toe. En misschien kunnen mij wat uitleggen, want ik snap de zin niet zo goed. Het gaat namelijk eerst over dat per 1 januari de vergoedingen zijn vastgesteld en de extra bijdrage beperkt is tot de compensatie voor het hoger uurtarief. En vervolgens staat er een zin, er is rekening gehouden met de eerder genoemde verlaging van het uurtarief. Dus misschien kun je mij dat even uitleggen. En op pagina 19 van 24... even kijken. Ja, de afschrijvingen gaan flink omlaag. En er staat ook de uitleg bij omdat er verschillende afschrijvingstermijnen zijn bereikt. Betekent dat die 130.000 en 126.000 er staan overblijven van alle afschrijvingen. Dus dat deze nog doorlopen. Want ik zie dat daarna wordt gesproken ook over automatisering. Maar volgens mij is het daarna ook ondergevoegd onder bureau en de administratiekosten. Dus misschien kunnen we even toelichten hoe die verdeling is gemaakt.
Oké. Uw vragen worden voorzien van een antwoord. En dat komt er nu aan.
De eerste vraag ging over het hoger uurtarief van bewindvoering. Het uurtarief dat is vastgesteld door de minister is lager dan het uurtarief dat wij voor andere producten hanteren. Dus daarvoor compenseren wij dat om de kosten gelijk te verdelen over de gebruikers en ook de andere GR-leden. Als er maar één partij beschermingsbewind zou afnemen via het DVO, dan zouden die een veel lager uurtarief moeten betalen dan overige GR en andere opdrachtgevers. Dus daarvoor is dat opgetrokken. De verlaging van het uurtarief, dat is het totale uurtarief dat wij hebben verlaagd, omdat wij verwachten dat we vanaf 2017 de opbrengst en de kosten goed naar elkaar kunnen brengen en daardoor het uurtarief wat nu 86 is met 2 euro omlaag kunnen brengen. Maar de eerder verhoging gaat van 65 naar 86, maar in 2017 gaan we van die 86 naar 84 terug. Ja? De afschrijvingen. Ja, dat is inderdaad het saldo van de afschrijvingen in dat jaar. Ieder jaar lopen de investeringen van gemiddeld 4 jaar af. Maar we maken ook jaarlijks investeringen. Doen we ook investeringen in het kader van de automatisering. En als je het dan hebt over een implementatie van een nieuw systeem of andere duurdere aankopen, dan worden die geïnvesteerd en in 4 jaar afgeschreven. Dus dat staat dan onder de afschrijvingen. Maar je hebt ook automatiseringslasten die zitten onder de bureau- en administratielasten. Dat zijn gewoon de jaarlijkse fees die je betaalt en de updates en dergelijke. Dus dat is eigenlijk het verschil. De grote investeringen, daar schrijf je op af. En de jaarlijkse kosten, ja, die moet je in de exploitatie nemen.
Goed, ik zie dat er geen verdere vragen zijn. Dan zitten we bij de Partij van de Arbeid. Geen vragen. Dan kom ik bij BBB Les Palme, de heer Snakkers.
Ja, voorzitter. Dank u wel. Ik zoom toch even in op dat onderzoek, hè, naar eventueel autonoom verder gaan, anders dan in de gemeenschappelijke regeling. U maakt gewag van de coalitieakkoord in die raadsinformatiebrief, maar er is vorig jaar niks gezegd in de begroting hierover, hè, of middels een raadsbesluit. We vragen ons af of dat voldoende draagvlak heeft om zo'n eventueel exitverhaal te ondersteunen. Dat is eigenlijk onze vraag. Met andere woorden, is het coalitieakkoord, geeft dat voldoende draagvlak om een dergelijk project, waar natuurlijk kosten mee gemoeid gaat, zo'n onderzoeksproject, in gang te zetten? Dat is de vraag.
En die is helder.
Nee, kijk, het is natuurlijk zo dat de raad moet het college toestemming geven om in een gemeenschappelijke regeling te stappen. En de raad zal ook het college toestemming moeten geven om die gemeenschappelijke regeling te verlaten. Dus uiteindelijk zullen wij een raadsvoorstel aan u moeten voorleggen als wij denken dat het verstandig is om eruit te stappen. En om, laat ik zeggen, om daar om dat raadsvoorstel vorm te kunnen geven of om ook gefundeerd daarvan af te zien, ja, zullen wij gewoon daarin moeten duiken. En zullen wij ook ons moeten beraden op die vraag. En dat, ja, laat ik zeggen, elk raadsvoorstel dat je maakt vergt ambtelijke capaciteit en dit ook. Maar ik vind het ik vind dat een zinvolle investering, omdat wij uiteindelijk, kijk, nu zitten wij in een situatie dat het gelukkig met de Kredietbank Limburg goed gaat. En dat wij positieve cijfers hebben. Maar op het moment dat dadelijk andere ontwikkelingen zijn en je zou als gemeente Brunssum ieder jaar moeten bijdragen aan het tekort dat eigenlijk veroorzaakt wordt door keuzes die andere gemeenten maken, ja, dan springt die mij ook in de nek en dan zegt die, ja, waarom zitten we eigenlijk zo in die GR? Dus ik vind het verstandig dat wij gewoon die vraag objectief en neutraal gewoon onderzoeken en er komen voor- en nadelen uit. En dan mag u van mij verwachten dat ik die probeert te vervatten in een zorgvuldig advies. En dan mag ik van u verwachten dat u daar dan een verstandig besluit over neemt, wat dat dan nog is.
Ja, een laatste opmerking, voorzitter. Ik vond het in zoverre bizar dat u complimenten maken aan de organisatie. En dat stond op mijn gevoel haaks om een eventueel onderzoek. Dus dat kon ik niet rijmen, vandaar mijn vraag.
Ja, maar dat kan ik u wel uitleggen. Omdat, kijk, De dienstverlening die de Kredietbank Limburg levert, daar zijn wij in Brunssum gewoon zeer tevreden over. Daar zijn we gewoon zeer tevreden over. En als ik of mevrouw Meijers contact heeft met de mensen bij het maatschappelijk werk, dan zeggen die, nou, het loopt gewoon heel goed. We zijn ook samen met de regiomanager, zijn de lijntjes kort. Dat gaat heel erg prima. En uiteindelijk profiteren onze cliënten daarvan. Ik denk dat ik ook mag zeggen dat de cliënten van Brunssum die doorverwezen worden naar de kredietbank, dat die ook in het algemeen stabiel gemotiveerd zijn, waardoor daar het slagingspercentage gewoon goed te noemen is. Dus de werkwijze, die is goed. Alleen, de dienstverlening, die kan je op verschillende manieren, kunnen wij daar als gemeente Brunssum toegang tot krijgen. Hè? Wij kunnen zeggen, nou, ik weet allemaal niet wat daar de juridische voor- en nadelen van zijn, hè? Dus pin me er niet op vast, maar je zou kunnen zeggen, nou, wij sluiten een subsidierelatie met we hebben een subsidierelatie met CMW, ja, kunnen wij niet ook een subsidierelatie met de KBL? Wij zijn ook niet eigenaar van CMW. Ik ben ook niet verantwoordelijk, laat ik zeggen, voor de investeringen in ICT bij CMW. Nee, wij hebben gewoon een subsidierelatie en wij verlenen ze subsidie en ruil daarvoor krijgen wij diensten. Ja, je kan ook, het product schuldhulpverlening zou je ook kunnen aanbesteden, zou je op de markt kunnen zetten. En degene die dat dan het beste biedt, die zou de opdracht kunnen krijgen. En je kan ook dat doen vanuit een soort constructie van inbesteding. Wij zijn eigenaar van, mede-eigenaar van de Kredietbank Limburg en daarom voeren die dat uit. Dus de dienstverlening, die moet wat mij betreft zo blijven, dat gaat prima. Alleen de manier waarop je die organiseert en, laat ik zeggen, het juridisch construct, ja, dat gaat nu via een gemeenschappelijke regeling. En dat is iets, zeg maar, dat is historisch gegroeid. Op enig moment, een aantal jaren geleden, is de gemeente Brunssum in die gemeenschappelijke regeling getreden. Nou ja, en ik denk dat het goed is dat je af en toe de vraag stelt, ja, is dat ook, laat ik zeggen, voor de opdrachtenportefeuille die we hebben en voor de ambitie die we hebben, is dit ook het construct dat het meest gewend is? En zouden wij vandaag de dag die keuze nog een keer zo maken? Of zouden wij hem anders maken? Nou, en alles zit er voor- en nadelen en die moeten gewoon een keer goed in kaart brengen.
Oké. Ik constateer dat wij 10 minuten achterstand hebben op tijd en we beginnen nu een tweede ronde. Dus ik vraag toch iedereen om daar goed rekening mee te houden en alleen maar nog prangende vragen te stellen. Anders loopt deze avond uit de klauwen en dat is niet de bedoeling.
Ik doe mijn best voor.